Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek. Nina van den Dungen.
Welkom bij BNR breekt politiek. Het is 11 uur en op elke vrijdag hebben wij een panel van twee Tweede Kamerleden. Vandaag ontvang ik onafhankelijk Tweede Kamerlid Niloufer Gundogan. Welkom.
Dankjewel.
En Don Seder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie.
Goedendag.
Wij beginnen altijd toch even om jullie iets beter te leren kennen met wat persoonlijke vragen. Don, jij bent oud breeklid. Je begon hier ook nog voor je werd verkozen voor de ChristenUnie in Tweede Kamer.
Ja.
En je hebt ook nog werk als advocaat, althans dat had je.
Ja.
Ik maand dat nu even stil ligt vanwege het Kamerlidmaatschap.
Ja, dat valt niet te combineren.
Nee,
helaas.
En je bent tweede luitenant reservist bij de Koninklijke Landmacht.
Dat klopt, ja. Inmiddels eerste. Ik ben bevorderd.
Oeh.
Alleen, ik, omdat ik Kamerlid ben, heb ik eervol verlof.
Ja.
Omdat ik dat niet mag combineren met elkaar. Dus ja,
mag geen nevenfunctie. Nou ja, het kan ook gewoon niet, hè?
Nee, het kan niet.
Te
dus,
doen.
Ja, dus het is leuk, maar ik mag dus niets doen, helaas.
In welke functie kun je meer voor elkaar krijgen? Advocaat of Kamerlid?
Dat is een mooie vraag. Ik zit 2 jaar als coalitie... Kamerlid zit ik in de Kamer. En ik merk toch op een flink aantal punten, met name op schulden en sociale zekerheidsrecht, waar ik ook als advocaat bezig was, nou, dat we echt stappen maken.
Boek je meer succes als Kamerlid dan als advocaat?
Nou, als advocaat was het toch lekkerder om voor die ene persoon lekker op te komen, lekker te beuken. Dus dat is
heel
lekkerder.
Concreet resultaat, lijkt
Precies.
mij.
Dus dat is fijner. Maar als Kamerlid merk je toch als iets eenmaal lukt. Bijvoorbeeld, we hebben de schuldsanering. Die periode hebben we verkort tot 1,5 jaar. Dat was vroeger 3. Nou, dat gaat voor tienduizenden mensen het verschil maken.
Dan gaat de champagne ook open bij jou.
Dat is ook lekker, ja.
Ja. Niloufer, jij bent ooit begonnen bij D66. Politieke loopbaan. Daar kreeg je te horen dat je heel eigenwijs was. En dat je nooit zou komen. Heb ik me laten vertellen. Stond in een interview met WNL, geloof ik.
Ja, dat zei een prominent D66er. Niet politicus, overigens.
Oh.
Maar achter de coulissen iemand met heel veel invloed.
Wat kunnen ze het mis hebben dan, hè?
Ja, dat kan. Het is menselijk.
Ja, dat is waar. Nou ja, je bent heel genereus. Je politieke loopbaan is best turbulent verlopen.
Ja.
Nog via Volt. Nu ben je zelfstandig Kamerlid. Bakken met werk komen er op je af, denk ik. Alle portefeuilles doe je alleen.
Ja, dat lukt niet. Daar moet je heel eerlijk in zijn. Dus je moet prioriteren, je moet keuzes maken. Je moet over sommige dossiers gaan zeggen... ja, dat kan ik niet of nauwelijks bijhouden.
En wat doet dan echt pijn, welke je nu gewoon even moet laten liggen?
Nou, onderwijs en zorg. Ik doe nog wel coronadingen, maar veel doe ik eigenlijk niet meer.
Nee. Is zo'n stormachtig politiek begin eigenlijk positief of echt een nadeel?
Het begon heel nadelig... Ik denk wel dat mijn politieke vlees wel gigantisch is gegroeid, om het zo maar eens te zeggen.
Echt vet op de botten. Je kan nu heel veel hebben. Dikke huid.
Ja, ik sta steviger dan ik ooit heb gestaan. Persoonlijk als wel politiek, ja.
BNR breekt. Breekijzer.
Fijn dat jullie er zijn. We gaan beginnen met dat breekijzer. Dat heeft te maken met vluchtelingen uit Oekraïne. Want sinds de start van de oorlog zijn zo'n 8 miljoen Oekraïners hun thuisland ontvlucht. Inmiddels zijn zo'n 89.000 van hen hier geregistreerd in Nederland. Zo'n 30.000 hebben hier ook werk gevonden. Veelal via uitzendbureaus. Maar goed, hoe zit het nou met een serieus toekomstperspectief? Want in het begin, dat zag je ook, was er groot maatschappelijk draagvlak voor de opvang. Maar nu het einde van de oorlog toch nog lang niet in zicht lijkt... neemt de twijfel bij gemeenten ook wel toe. Uit cijfers van 1 Vandaag blijkt dat slechts 8% van de 82 ondervraagde gemeenten... van plan is om de opvang voor Oekraïense asielzoekers te verlengen. Waar zit de twijfel, kun je je afvragen? Is het ook niet eeuwig zonde? Zeker ook als we kijken naar het werkpotentieel van de Oekraïners... onze eigen arbeidstekorten, het relatieve gemak... waarmee ze hier de arbeidsmarkt op kunnen gaan. Ons breekijzer vandaag. Nederland moet het potentieel van Oekraïense vluchtelingen... veel beter benutten. Ben je het er mee eens? Vind je dat er nog onvoldoende wordt gedaan... om Oekraïners een goede kans te geven hier op de Nederlandse arbeidsmarkt? Of zeg je nee, ik ben het ermee oneens. We moeten niet zo hard van stapel lopen. We moeten vooral gewoon doen wat we moeten doen. Tijdelijke opvang leveren. 020-468-4x0. Je kan nu bellen. Wil je niet bellen, maar wel stemmen, doe het dan via de Instagram stories. Maar bellen is natuurlijk gewoon het leukst. Bij mij dus Don Seder van de ChristenUnie... en onafhankelijk Tweede Kamerlid Niloufer Gundogan. Don, jouw reactie op breekijzer. Eens of oneens?
Helemaal mee eens.
Niloufer.
Ook.
Oké, nou Don, mag jij als eerste aftrappen? Waarom?
Ja, wij hebben 2 dingen. Wij hebben een opdracht en een plicht om mensen die vluchten voor oorlog en conflict, en dat gebeurt nu ook, om die barmhartig op te vangen. Ik vind dat we het als Nederland kunnen en ook moeten doen. En dat hebben we ook afgelopen jaar fantastisch gedaan. We hebben echt heel veel werk verzet als het gaat om lokaal Oekraïners opvangen. En je ziet ook dat heel veel aan het werk gaan en aan de slag gaan. Dus dat heeft ook een positieve uitwerking. Mm-hmm. Toch zijn er knelpunten. Je ziet bijvoorbeeld het omzetten van diploma's. Iemand is een tandarts geweest, of een arts, of een onderwijzer. Waar we toch ook best wel een krapte hebben. Maar je merkt dat we toch niet aandurven om de diploma's, om die om te zetten, waardoor je gelijk aan het werken.
Nee, we vinden ze niet goed genoeg, de diploma's in elk geval niet.
Het is heel erg een bureaucratisch land, zijn we. En dat maakt dat het toch allemaal de juiste papieren moeten zijn. Dus er is best wel wat koud watervrees. Ik vind dat we dat, als het gaat om zorg, als het gaat om onderwijs en heel veel andere plekken waar we echt krapte hebben, denk ik dat de Oekraïners een grote aanvulling kunnen leveren. Dus die stappen moeten we ook zetten. En soms ook gewoon dat bureaucratisch gedoe aan de kant doen.
Ja, en maak dat eens concreet. Betekent dat gewoon, hup, niet kijken naar die diploma's, onderwijzers, hup, voor de klas?
Nee, mensen hebben wel diploma's. Dus mensen zijn gekwalificeerd, want dat hebben ze ook jarenlang in Oekraïne
gedaan. Ja, nee, zeker. Maar dus dat hoeft dus niet helemaal om te zetten.
Nee, precies. Maar dat je dus ook goed gaat kijken van, moeten de mensen nu echt exact dezelfde, moeten mensen nu een nieuwe opleiding volgen, omdat wij in Nederland bedacht hebben dat je alleen onderwijs mag geven of alleen als verpleegkundige mag werken als je exact dit papiertje in Nederland gehaald hebt?
Jij zegt nee.
Nou, ik vind als iemand 40 jaar als verpleegkundige in Oekraïne gewerkt heeft en daar fantastisch werk geleverd heeft, dat die dat volgens mij ook best in Nederland zou
kunnen. Ja, kunnen ze gewoon zo aanschuiven in een ziekenhuis?
Nou, natuurlijk moet je kijken moet je kijken dat het ook gaat lukken. Maar wat ik vind is dat de papieren werkelijkheid, geen belemmering zou moeten zijn. En dat je dus echt ook moet kijken, hoe kan je ervoor zorgen dat je die diploma kan omzetten naar een bevoegdheid om in Nederland aan de slag te gaan.
Nielive?
Grotendeels mee eens. Maar ik mis sowieso nuchterheid in het debat wanneer het gaat over migratie.
Ja?
Ja, ik vind dat het een veel te emotioneel debat is. Links komt dan aanzetten met praktisch even heel erg een soundbite gevat. Kom maar binnen. En rechts zegt de deuren dicht, Fort Europa. En dat beide. Kijk, migratie is nog een oplossing, nog een probleem. Hoe je het inricht, daar zit gewoon de voordelen of de nadelen. Mm-hmm. Wij hebben onze hele keten van migratie, of het om arbeidsmigratie gaat, of zoals in het geval van de Oekraïners, dat ze dus echt vluchtelingen zijn vanwege een oorlog. We hebben die keten niet op orde. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar alle OESO-landen, waar Nederland dus ook een van is, dan scoort Canada het beste. Canada staat op nummer 1. En onlangs heeft ook de WRR en ook de Adviesraad voor Migratie ook vastgesteld dat het Canadese model ook absoluut genoeg aanknopingspunten heeft voor Nederland om de migratieketen te verbeteren. Nou, ik heb daar onlangs een motie voor ingediend.
Om dat te onderzoeken?
Om dat gewoon ter harte te nemen, samen met Jasper van Dijk van de SP. Mm-hmm. En de gehele coalitie minus 1 partij stemde voor die motie. En de enige partij in de coalitie die dus tegenstemde was de VVD. Puur het verkennen van wetenschappelijk onderzoek van hoe kunnen we onze migratie nou verbeteren.
Op orde krijgen. Wordt weggestemd.
Ja, wordt door de VVD weggestemd. Dus deze partij wil blijkbaar gewoon niet weten van de feiten en het wetenschappelijke bevindingen hoe je het kunt verbeteren. Mm-hmm. Maar gaat liever door op gewoon de oude voet van eigen aannames, eigen voorkeuren en eigen platte retoriek. Ja, zo gaan wij natuurlijk onze migratieketen niet verbeteren.
Hoe vind jij dat Nederland het doet qua opvang? Als we het even inzoomen op de Oekraïners.
Nou, we hebben de hele.
Kunnen we trots zijn?
Nou, ik denk dat we in de eerste fase het wel aardig tot goed hebben gedaan. Ik denk dat Don daar gewoon al heel veel over heeft gezegd waar ik me gewoon in kan vinden. Ik denk wel alleen omdat wij gewoon die hele keten van migratie, van arbeidsmigranten die we zelf gewoon nodig hebben, tot en met mensen die we om humanitaire redenen of gewoon oorlogsvluchtelingen helemaal hebben kapot gemaakt, dat wij dus nu met onze handen in onze haar zitten, inderdaad. Hoe kan je gewoon goed beoordelen of een verpleegkundige uit de Oekraïne, welke accreditatiescore zou zij dus dan hebben op het Nederlandse onderwijs? Mm-hmm. Misschien komt zij dus een niveau lager uit dan dat zij dus in de Oekraïne zou hebben gehad.
Ja.
En misschien moet ze dus dan een half jaar of een jaar een verkorte opleiding, 4 dagen werken, 1 dag onderwijs gewoon doen om op het oude, op voor haar gewenste niveau te kunnen werken.
Ja.
We hebben er gewoon onvoldoende kennis voor in huis.
Ja, we gaan eens even naar een beller. Het breekijzer is: Nederland moet het potentieel van Oekraïense vluchtelingen veel beter benutten. Rachid, goedemorgen.
Goedemorgen.
Eens of oneens?
Ik ben het oneens met de stelling.
Waarom?
Ik wil wel even nuanceren. Niet omdat ik niet vind dat deze mensen geholpen moeten worden. Laat dat even duidelijk zijn. Ieder mens dient geholpen te worden. Maar als er een gemeenschap, een asielzoekersstroom die echt in een warm badje terecht is gekomen, tussen aanhalingstekens, die echt alle kanten geholpen zijn, die geen enkele tekortkomingen hebben gehad, dat zijn het deze asielzoekers uit Oekraïne. Als ik nou moet gaan vergelijken met de andere asielzoekers die hier echt al kijken naar de verhalen van Ter Apel en andere plekken, dan wordt hier heel duidelijk verschil gemaakt van wie wel geholpen wordt en wie niet geholpen wordt.
Ja, dus als ik jou goed begrijp, trekken we de Oekraïners voor in jouw visie.
Dat is zo duidelijk dat men zich nog niet eens daarvoor schaamt om dat gewoon naar voren te halen. Witte mensen uit Oekraïne worden geholpen. Ik zal het u anders vertellen. Ik heb hier mensen gesproken die niet van origine Oekraïens zijn, maar wel uit de Oekraïne zijn gevlucht vanwege de oorlog. Die kregen een vriendelijk verzoek en een briefje om toch eens over na te denken om door te reizen naar hun land waar ze vandaan komen, terwijl zij eigenlijk gewoon naar Oekraïne komen. Dus om te vertellen van nou, Oekraïne, daar schiet we tekort. Iedereen heeft geen Oekraïner buiten geslapen.
Nee, helder. Ik ga het even voorleggen. Dankjewel, Rachid, voor je belletje. Don, we trekken die Oekraïners gewoon echt te veel voor als je het vergelijkt met alle asielzoekers, zegt Rachid.
Nou, ik vind dat we Oekraïners inderdaad voor trekken, maar dat zou niet betekenen dat je Oekraïners dus weer zou moeten terugtrekken, maar dat je andere asielzoekers juist ook de mogelijkheid zou moeten geven om te gaan werken. In Nederland hebben we iets geks gedaan en dat bedekken we met regelgeving en EU en associatieverdrag. Maar een asielzoeker uit bijvoorbeeld Syrië, die mag niet werken. En als je inmiddels een verblijfsvergunning of een tijdelijke status hebt, dan mag je maar 26 weken werken. Ja. Dus je wordt belemmerd door overheidsregels. Dat hebben we zo bedacht, omdat we dat slim vonden, dat mensen belemmerd worden in het kunnen werken en dus ook een bijdrage in de maatschappij leveren. Voor Oekraïners geldt dat anders. En dat heeft ermee te maken omdat via het associatieverdrag zijn ze technisch gezien geen asielzoeker. Nee. Maar hebben ze een andere stempel. Maar ze vluchten allemaal voor oorlog en conflict. Ik ben dus helemaal eens met wat Rachid zegt. Het is onbegrijpelijk dat er met zo'n arbeidskrapte mensen waarvan we zien dat die waarschijnlijk hier gaan kunnen blijven, omdat ze asiel vragen en echt ook echt uit de oorlogsgebied komen, om die te verhinderen om vol tijd te kunnen werken. Want dat mag dus niet. Die regel moet dus van een tafel, waardoor je ook mensen veel meer in staat stelt om te gaan werken, daarmee ook een bijdrage te leveren aan de samenleving, waardoor dat percentage ook omhoog gaat. Want je hebt rechtspartijen die zeggen het percentage van asielzoekers die aan het werk gaan of asielzoekers die in de uitkering zitten, ja, dat is veel te hoog. Tegelijkertijd zijn het diezelfde partijen die hun verhinderen om in een eerder stadium aan het werk te gaan en dus aansluiting te zoeken bij de arbeidsmarkt. Het is krankzinnig beleid en dat moet stoppen.
Nilufa, eens dat de Oekraïners eigenlijk worden voorgetrokken?
Nee, ik zou niet willen zeggen voorgetrokken. Kijk, ik denk dat we het gewoon op een andere manier gewoon moeten bekijken. We doen nu net alsof we gewoon voor de Oekraïners gewoon iets heel exceptioneels doen. Maar dat zou de standaard moeten zijn. En wat we dus voor de anderen doen, is eigenlijk gewoon erbarmelijk.
Ja, wat Don zegt.
Maar het is natuurlijk gewoon, wat wordt je standaard? Is hoe de keten nu is ingericht in Nederland, is dat je standaard? Nou, daar kijk ik echt op neer. Dan vind ik dat echt schaamtevol voor Nederland. Dan denk ik, er zijn genoeg landen waar we echt wat van kunnen leren. We hebben het gewoon nu, voor de eerst, denk ik, rond de Oekraïners aardig op orde. Ja. Maar dit zou de standaard voor iedereen moeten zijn. Meer met nuchterheid, nogmaals. En nogmaals, Canada werkt ook met aantallen, is daar ook heel zakelijk in, stelt ook eisen, kan allemaal. Het een sluit het ander niet uit, dat je er zakelijk naar kijkt en tegelijk een hele humane keten gewoon hebt. Alleen in Nederland lijkt het gewoon, of je bent superzakelijk en dan ben je dus rechts, want dan wil je niemand, of je bent gewoon heel humaan en dan ben je links en iedereen is welkom. Ja, beide is het niet.
Nee.
BNR breekt. Politiek. Nina van den Dungen.
Met vandaag in mijn panel Nilüfer Gündoğan, onafhankelijk Tweede Kamerlid, en Don Seder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. We debatteren over het breekijzer. Nederland moet het potentieel van Oekraïense vluchtelingen veel beter benutten. We hadden het net over voortrekken en eigenlijk dat alle arbeidsmigranten gewoon gelijk behandeld moeten worden. Sheila denkt daar anders over. Sheila, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik ben niet eens met die stelling. Ik vind je eigen mensen waardeer je al niet, ten eerste. Ten tweede moet men ook goed nagaan. Als die mensen, je mag ze fulltime eigenlijk inzetten, maar op den duur besluiten ze om weg te gaan. En dat betreft je eigen mensen. Ik vind die lijst van steuntrekkers, die blijft maar groeien. Ga die lijst korter maken en die mensen ook aan het werk zetten. Want je discrimineert op zo'n manier met je eigen mensen.
Ik leg het voor. Dankjewel, Sheila. Nilüfer. de lijst van uitkeringsgerechtigden die groeit, zegt Sheila.
Ja, ik vind het altijd gewoon... Dit komt op mij gewoon weinig onderbouwd over. Vooral emotioneel ook. Dit debat is al te emotioneel. Laten we gewoon echt nogmaals gewoon teruggaan naar de feiten, de cijfers en de wetenschappelijke bevindingen. En dan kom je gewoon echt op een ander uitgangspunt uit. Dit is niet mijn uitgangspunt in ieder geval.
Wat zouden we nog meer kunnen doen voor de groep Oekraïners en ook trouwens breder, hè, de groep asielzoekers, die inderdaad gewoon worstelen met het niet krijgen van de werkvergunning, in elk geval niet op hun eigen niveau?
Nou ja, kijk, nogmaals, dit zal dit niet meer verbazen, want ik heb het land al een paar keer genoemd. Ik ben buitengewoon gecharmeerd van hoe Canada,
doet. Ja. Zoom daar eens op in, want het gaat ook om streefgetallen die ze daar hebben. Ze kijken naar sectoren, waar hebben wij tekorten?
Ja, de zorg. En ze werken met een puntensysteem. Ja. Dus zij sturen voor dit jaar uit mijn blote hoofd op 465.000 mensen die ze een vergunning gaan geven, een visum gaan geven.
Arbeidsmigranten hebben het niet over oorlogsvluchtelingen.
Zit daar ook tussen.
Kan. Ja,
dus 250.000 daarvan zijn arbeidsmigranten. En op basis van het puntensysteem in Canada, hoe hoger je scoort, dus hoe meer behoefte er is aan jou, is het makkelijker om een visum te krijgen. Maar er zitten ook sectoren bij die wij in Nederland ook kennen, waar je met minder punten, zoals in de transportsector of in de landbouw, kunt gaan werken. Die heb je ook nodig. Die heb je altijd nodig.
Ja.
Dan is er een deel die binnen mag komen op basis van relatie. Dus die hebben bijvoorbeeld een relatie met een Canadees of met iemand die al in Canada woont en die kan dan binnenkomen. Nou, dat lijkt me ook dat we dat altijd willen. Dat je, als je verliefd bent geworden, dat je je partner naar het land waar jij woont mag halen.
Ja.
Dan is er een groep refugees en dan heb je een groep humanitarian. En die groep refugees heeft Canada nu, dacht ik uit mijn blote hoofd, zo rond de 80.000 gewoon staan.
Weet je wat wij ook hebben?
Ja, en alles bij elkaar levert dit ook een bevolkingsgroep op, die 465.000, van ruim 1%, iets van 1,11%. Dus dit is ook voor hem bedoeld gewoon ook om de vergrijzing en de demografische afname gewoon tegen te gaan.
Mm.
En die refugees is wel een flexibele harmonica-model. Want toen de Syrië-oorlog was, toen heeft Canada net zoveel Syriërs opgenomen als de Verenigde Staten dat heeft gedaan. Terwijl het een tiende van de bevolkingsomvang heeft van de Verenigde Staten. Maar wat is nou uiteindelijk de reden? En dit is wat de OESO-rapport laat zien over Canada. Ze hebben de keten op orde. Dus als jij chirurg bent uit Tanzania en jij gaat in Vancouver werken, dan heeft jouw werkgever met jou al een plek gevonden voor jou waar
om
je
te wonen.
Om te wonen.
Ja.
Dan wordt er vervolgens door de Canadese IND, zal ik maar zeggen, na een half jaar aan jou gevraagd, hoe gaat het met je? En zo is
gewoon een hele duidelijke procedure.
Ja.
Die blijkbaar veel minder stroperig is dan bij ons.
Absoluut.
Dus jij wil dit? Jij wil dat dit in Nederland
Ik wil die nuchterheid.
Dom? Ook voorstander van het Canadese model, voor zover je er bekend mee bent?
Nee, ik ken het Canadese model en dat heeft hele mooie aanknopingspunten. Het verschil met Canada is wel, Canada zit nu niet in een EU, in een gemeenschap waar er vrij verkeer is van goederen en diensten en mensen. En daarnaast is Canada, daar kan je niet naartoe reizen als doorreisland. Ja, wel via Amerika.
Nee, maar ze hebben inderdaad duidelijk, je komt echt op het airport, kom je binnen.
Je moet er echt naartoe en dan moet je naartoe vliegen. Dus het is veel beheersbaarder. In Nederland, ik ben het mee eens, de keten moet op orde. Dat is jarenlang niet gelukt. Mensen spreken over een asielcrisis. Ik spreek veel vaker over een opvangcrisis. Minister-president Rutte heeft ook toegegeven, de afgelopen jaren hebben het gewoon niet goed gedaan. Als de stroom iets minder werd, hebben we gelijk afgeschaald. Waardoor je altijd achter de feiten aan loopt. Het is gewoon niet slim bij beleid de afgelopen jaren. En nu zitten we met de gebakken peren.
Ja.
Wat we moeten doen is nuchterheid. Dat betekent dat je de opvangplekken veel meer moet ophogen. Ook als er sprake is van een lage instroom van mensen die vluchten voor oorlog en
standaard geweld. Meer plekken in Nederland paraat. Bedden, die ook staan ze er even leeg.
Ook als ze leeg staan. Want zelfs als ze leeg staan, dat is goedkoper dan nu crisisnoodopvangplekken. Dus wij hebben nu een duurder beleid, omdat wij heel stoer zeggen, wij willen efficiënter werken.
Opschalen,
maar het is duurder. Wij geven belastinggeld geld uit aan dit soort onzin.
Ja.
Dus ze moeten voldoende opvangplekken hebben. Ook als ze leeg staan, maar dat is goedkoper dan wat wij nu doen. Daarnaast hebben wij een Europees plan. Wij moeten in Europa asiel Europees aanpakken. Daar hebben we een plan voor. Dat ligt er al 2 jaar. Dat kunt u gewoon op internet vinden. Waarbij we zeggen, we gaan solidair met elkaar zijn. Als iemand Europa binnenkomt, dan gaan we die verdelen over de lidstaten. Waardoor we ook solidair zijn met Italië en Griekenland, die nu eigenlijk de meeste asielzoekers opvangen.
Ja.
En al jaren
klaar zijn.
Daar
komt in de praktijk heel weinig van terecht. Hè? Maar goed, dat is een andere discussie. Ik wil nog even naar Soraya, want voordat we uit de tijd zijn. Soraya, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik ben het eens met de stelling. En ik hoor meneer Seder hele mooie dingen zeggen. En ik ben het ook wel eens met mevrouw Gundogan. Maar mijn vraag is wel aan meneer Seder van, dat humane plan, dat ligt er, maar het wordt niet uitgevoerd. Wat wordt er aan gedaan? Vanuit het kabinet, vanuit hem ook, want ik neem aan dat dat in zijn portefeuille zit. Wat gaat hij er nou aan doen om dat beleid dan ook humaner en werkbaarder te maken? Dus dat voor meer vluchtelingen, niet alleen uit Oekraïne, dat dat gewoon gelijk wordt getrokken.
Mooie vraag, dankjewel Soraya. Don?
Ja, goed. Allereerst moeten mensen die asielzoekers zijn, waarvan de kans heel groot is dat ze hier in Nederland gaan blijven en gaan wonen, moeten voltijd kunnen werken. Dus dat is één, waardoor ze veel sneller kunnen participeren. De spreidingswet, waardoor je eerlijk de opvang verspreidt over alle gemeenten. Nu vangt maar een helft van alle gemeenten in Nederland vangt asielzoekers op de andere helft niet. Dus heel veel gemeenten dragen best wel veel. Ja. Dat moet je gelijk trekken. Die wet komt binnen een aantal weken in de Kamer. Dat moet snel gebeuren. Ik heb de afgelopen 2 jaar heb ik met moties in het coalitieakkoord. Daar staat, Nederland heeft een voortrekkersrol als het gaat om dat Europese plan. Want dat gaat er komen. Dus allemaal rechtse andere plannen. We gaan mensen naar Rwanda sturen. Zo allemaal niet waar. Gaan we niet doen. In het coalitieakkoord staat, wij gaan dat Europese plan uitrollen. En als het langzaam gaat, gaan we dat desnoods doen met een kopgroep van landen. Dus we hoeven het niet eens met de hele EU te gaan doen. Ik zie daarop, we hebben 2 weken geleden een debat gehad met minister-president Rutte. En ik heb ook aangegeven, wat gaat u in Europa doen? Want het gaat niet alleen maar om grensbewaking. Dat plan moet er komen. En ik heb hem ook gezegd, dat plan moet er komen. Want die belofte hebben we ook gemaakt als 4 coalitiepartijen. Dus dat geldt ook voor het VVD en CDA. Dat is de kant die we opgaan en daar hou ik het kabinet aan.
En oké, dus Don houdt het kabinet hier aan. Heb jij daar iets aan toe te voegen dat je zegt van waar het misgaat?
Nou, ik wil er wel wat aan toevoegen, want het gaat toch weer even terug naar Canada. Want er wordt altijd gezegd, de geografische ligging, ja, dat is een variabele. Maar door dit hele heldere model van Canada zijn zij dus inderdaad aantrekkelijk dat de chirurg uit Tanzania, de verpleegkundige uit de Filipijnen, de ingenieur uit Jordanië, daarheen gaat en niet naar ons toe komt. Dus wij hebben zo'n ontzettend lelijke reputatie met elkaar opgebouwd, dat juist de kenniswerker die we hard nodig hebben,
Die gaat ergens anders heen. Want daar zijn ze wel welkom.
Precies, en dat doet Duitsland begint dat nu te begrijpen. Dus Duitsland heeft nu een bilateraal afspraak met Gambia gemaakt en tegen Gambia gezegd, wij halen jullie kennismigranten legaal Duitsland binnen, maar alle illegale migranten gaan jullie dan weer terug, als we die terugsturen, ook opvangen.
Ja.
En dat zijn dingen, dat is dus de nuchterheid waar Europa naar moet kijken.
Ja. Heb ik nog voor jullie allebei een vraag in de laatste 2 minuten. Zouden we Oekraïners moeten aanmoedigen om te blijven? Zeker degenen die hier aan het werk zijn, Niloufer?
Nou, ik denk dat we gewoon een situatie tegemoet gaan zoals toen met de Joegoslavië-oorlog is gegaan. Die mensen gaan hier kinderen krijgen, die kinderen gaan hier hechten. Die blijven dan. Ik denk dat we daar, zij die terug willen, moeten straks
maar dan
terug
zeg je,
mogen.
Het gebeurt. Maar
het gaat gebeuren.
Vind jij dat Nederland het moet aanmoedigen? We hebben zoveel tekorten. Vind je dat we het moeten aanmoedigen dat mensen die dat willen, die dat kunnen, die hier gewoon werk hebben?
Ik heb bijvoorbeeld woensdag heb ik bijvoorbeeld vrachtwagen gereden. In de transportsector hebben ze echt heel veel mensen nodig. Dus weet je, zijinstromers, vrouwen, allemaal welkom. Weet je, we hebben het nodig. Dus alsjeblieft, nogmaals, die nuchterheid.
Ja, Don, aanmoedigen?
Ja, ik blijf. Ik vind dat wij gastvrij moeten zijn. En echt ook alle voorzieningen mogelijk maken, zodat mensen ook echt een perspectief hebben. Of dat in Nederland is, dan moeten we dat mogelijk maken. Maar als mensen zeggen dat ze terug gaan naar Oekraïne, dan vind ik dat ze daar ook vrij in zijn.
Ja,
het ziet er helaas
logisch,
naar uit. Dat
aanmoedigen,
situatie,
dat is toch iets. Hè? Dan betekent het dat je eigenlijk als overheid proactief aan de slag gaat. En dat je zegt,
zeker,
wij maken het aantrekkelijk dat jullie hier blijven.
Zeker, maar dan zou ik het breder willen trekken. Zou ik zeggen, maak het aantrekkelijk voor Oekraïners. Maak het ook aantrekkelijk voor asielzoekers om inderdaad te gaan werken. Is een grote groep ongedocumenteerde kinderen. Kinderen die hier geboren en getogen zijn, die geen papieren hebben, die niet mogen werken. Terwijl we heel veel arbeidsmigranten uit landen halen en ze ook onder hele erbarmelijke omstandigheden
opvangen.
Hier ook laten werken. Terwijl we nog heel veel onbenut arbeidspotentieel hebben door regelgeving. Dus ik zou de aanmoediging zou ik dan breder willen trekken. En ieder die belemmerd wordt om hier een bijdrage te leveren aan de samenleving, ja, dat moet gewoon kappen.
En daarbij hebben we een mooie slot van dit breekijzer. Nederland moet het potentieel van Oekraïense vluchtelingen veel beter benutten. Jullie hebben ook massaal gestemd op Instagram. 57% is het er mee eens, 43% tegen. Je ziet toch dat het nog best wel bij elkaar ligt. We gaan straks van alles bespreken. Onder andere een uitspraak van Tata Steel-topman Hans van den Berg. Hij wil een miljard. Van jullie, kijken jullie maar even aan, van het Rijk. Gaan we straks over hebben. Een miljard om Tata Steel te kunnen vergroenen. Is dit de wereld op zijn kop of niet? En de advocaten van het Marengo-kroongetuige Nabil B. Die vinden nu echt dat de topman van het OM, Gerrit van den Burg, weg moet. Dat en meer hoor je zometeen bij BNR Breekt Politiek.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek. Nina van den Dungen.
Weer 4:05. Welkom terug bij BNR Breekt Politiek. In mijn panel vandaag Niloufer Gundogan, onafhankelijk Tweede Kamerlid. En Don Ceder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. We gaan even een paar nieuwsberichten van vandaag eruit halen. Bijvoorbeeld vanochtend, er stond in de krant, dat was gisteravond in debatcentrum De Bali. Tata Steel was daar te gast. En de topman, Hans van den Berg, die zei toch wel iets opmerkelijk gisteren. Zonder 1 miljard steun van de Nederlandse overheid wordt de overgang die Tata Steel wil maken naar een schone staalproductie, heel moeilijk. We hebben 1 miljard nodig, we kunnen het niet zelf betalen. Geef ons subsidie, Don Ceder.
Ja, ik heb het gehoord, dat is veel geld. Even een paar dingen. Volgens mij is het belangrijk dat India, waar het hoofdkantoor zit, dat die ook over de brug komt.
Want met de roepies.
Ik denk dat je als bedrijf, als winstgevend bedrijf, ook een verantwoordelijkheid hebt om, als je er echt in gelooft, om zelf ook de transitie te maken. Dus ik heb het gehoord.
India gelooft hier toch niet in? Die balen toch alleen maar van hoe moeilijk Nederland doet over de uitstoot?
Nou ja, goed, ze zitten wel in Nederland. En ik denk dat ze om een reden hier zitten. Dat komt omdat wij ook gewoon een aantrekkelijk land zijn om hier gewoon te vestigen. En dat betekent ook wel dat wij voor een globale opgave staan en dat ook Tata Steel daaraan moet geloven. Dus ik vind dat als winstgevend bedrijf je echt ook moet kijken, wat moeten wij ook zelf doen? Welke verantwoordelijkheid hebben wij zelf? Daarnaast hebben we wel in het coalitieakkoord ook gezegd, naar de grootste uitstoters gaan wij kijken als zij hulp nodig hebben met de transitie. Dan gaan we daarnaar kijken. Maar ja, zo'n bedrag roepen 1 miljard zonder onderbouwing of wat dan ook, dat vind ik veel te snel.
Maar je staat wel open voor praten en kijken wat de overheid eventueel mee kan betalen. En je schrikt alleen wel van bedrag, dus je denkt, nou, zover gaan we niet komen.
Nou, ik vind dat je dat gesprek moet voeren. Maar daarbij duw ik de bal ook terug. Ik vind dat je van bedrijven ook echt mag verlangen dat zij intrinsiek gemotiveerd zijn. En daar ook gewoon put your money where your mouth is. En dat betekent dat je ook van de winsten die je maakt echt ook zorgt dat als je hier langer wil blijven, dat je ook zorgt dat je een eerlijke transitie maakt. En daar als bedrijf ook een verantwoordelijkheid hebt om de geld zelf in te steken.
Niloufer, gaan wij 1 miljard belastinggeld richting Tata Steel overmaken?
Slim van ze om dat bedrag te noemen, want nu gaan we alleen maar denken aan 1 miljard. Dus dat is echt een psychologische manoeuvre van ze. Ja. Super slim gedaan. Nee, ik vind dat wij uit reflex moeten dat de overheid gewoon betaalt. En als de overheid al betaalt, dan moeten daar ook andere constructies gewoon liggen.
Een lening?
Nee, of mede-eigenaarschap, et cetera.
Dat is die als staatsbedrijf?
Nee, dat we aandeelhouder worden. Maar nog voordat ik die route inga, want dat is eigenlijk voor mij de minder begeerlijke route, dat de overheid inspringt.
Ja.
We hebben in Europa en in Nederland ook er een handje van dat de overheid gewoon dan op welke manier dan ook bedrijven helpt. Terwijl in Amerika is het veel normaler dat de financiële markten gewoon in gaan springen. Dus waarom gaan ze dat geld gewoon niet uit de financiële markten halen? Of het nou 1,5 miljard is of 1 miljard.
Zorg maar aandelen verkopen.
Gewoon zorg maar, vind maar investeerders die geloven dat jij goede plannen hebt. En ik denk dat die financiële markten dan ook veel strenger zullen zijn en de eisen dat Tata ook daadwerkelijk en rendabel en groen gaat worden.
Mm-hmm. Denk je dat het geld te vinden is? Want uiteindelijk, Tata Steel, wordt ook een beetje gezien als een Nederlandse industriële parel. Die willen we toch niet kwijt. Indiaanse eigenaar is misschien wel gemakkelijker geneigd om te zeggen, laat hem maar zitten daar in IJmuiden, we gaan ze verplaatsen. Dat is volgens mij weer de andere kant van de medaille die Nederland ook weer niet moet willen.
Volgens mij kun jij Tata Steel niet heel makkelijk verplaatsen. Dus dat lijkt me nogal een kostbare opgave.
Meer dan 1 miljard.
Dat zou ik denken, ja. En dan moet je naar een stuk van de wereld gaan waar klimaateisen gewoon veel minder zijn. Nou ja, goed, dat hou je misschien nog de komende 15, 20 jaar vol. Maar daarna gaat denk ik gewoon ook heel veel landen daar gewoon strengere eisen aan. Dus dit is denk ik gewoon voor veel bedrijven uiteindelijk een onomkeerbare weg die ze in moeten slaan. Ze moeten van de grijze naar de groene economie. Mm. Alleen de reflex in Europa dat de overheid dan financierder wordt van de transitie. Want dat zie je duidelijk in de agenda, het verschil met Biden. Het wordt gewoon ook op de kapitaalmarkt gewoon opgehaald. Daar moeten wij in Europa echt wel van af. En gewoon meer, zoals de Amerikanen, gewoon zeggen... nou, probeer het even maar gewoon op de markt op te halen.
Ja, maar dan hou je dus wel een deur open op een keer. Je gaat het eerst proberen op de markt. En als dat niet lukt, dan komen wij toch wel om de hoek kijken?
Nee, dat vind ik al veel te makkelijk gewoon. Dan voelen ze denk ik te weinig druk om het op de kapitaalmarkt op te halen.
Dus in principe zeg jij deur dicht. Wij gaan dat niet betalen.
Nou ja, en als we het ooit zouden betalen... of het nou voor Tata is of voor een ander bedrijf is... dan gewoon keihard gewoon daar ook zakelijk instappen.
Ja.
En niet gewoon een subsidie. Het woord subsidie, ik werd er gewoon echt pislink om.
Nou, zo aardig dat je dat zegt. Want
1 miljard, daar kan je heel veel onderwijs voor betalen of zorg.
Nou, en ik denk ook aan de mensen die rondom Tata Steel wonen... die te maken hebben met die schadelijke uitstoot. Ik denk dat die bijna in lachen uitbarsten dom als ze dit horen. Omdat misschien in hun ogen een boete voor Tata meer op zijn plaats zou zijn... in plaats van hulp. Financiële hulp.
Nee, ik denk dat wij met twee opgaven zitten. Er moet schonere productie komen. Want die plicht hebben ook richting de inwoners daar. Dat is gewoon niet goed gegaan. Weet je? En dat moet beter, daar moeten we recht aan doen. Daar ligt ook een plicht bij Tata Steel. Daarnaast hebben
met name toch bij Tata Steel?
Nee, zeker, zeker. En daarnaast hebben wij ook echt de transitie op opgave. Kijk, als overheid zeggen wij willen een aantrekkelijk vestigingsklimaat hebben. Maar wij gaan wel deze route op. En wij gaan die transitie, wat ook enorm veel economische kansen biedt, dat gaan we doen. En ik weet dat Tata ook spreekt over waterstof. En dat ze ook wat andere dingen willen gaan doen. Dat zijn interessante dingen. Dus dan zeg ik, als overheid moet je daar niet voor weg... kijken.
En wat vind je dan dat Niloufar zegt van ga het maar op de kapitaalmarkt ophalen en niet bij de staat, bij de belastingbetaler?
Wat ik eerder heb aangegeven is, volgens mij moet staten eerst kijken wat kunnen wij zelf doen. Daarnaast is het ook goed om te kijken als het dusdanig toekomstbestendig en aantrekkelijk is, zijn er vast mensen die hier geld in willen steken. Maar als overheid hebben wij ook gezegd, juist omdat we ook die transitie willen versnellen, hebben wij gezegd dat wij als overheid ook met de topuitstoters willen wij toch ook wel kijken daar waar er belemmeringen zijn, als het gaat om infrastructuur, als het gaat om regelgeving, als het om wat dan ook gaat, willen wij best praten. Dus Niloufar zegt, de deur moet helemaal dicht. Wij willen een gesprekspartner zijn van het bedrijfsleven. Alleen, wat ik nu zeg, is volgens mij, dat mag je best verlangen van Tata. In plaats van dat roepen en ook een bedrag eraan koppelen, inderdaad, zonder enige vorm van onderbouwing. Mm-hmm. Zorg eerst maar dat je als Tata intrinsiek ook kijkt. Wat gaan wij leveren? Wat is onze verantwoordelijkheid om ook in Nederland bij te dragen aan die transitie?
Maar dan moet je dus wel een drukmiddel hebben, wat Niloufar ook zegt.
Enige nuancering als ik daar even tussendoor
kom maar door.
Kijk, je kan natuurlijk die kapitaalmarkt het ook aantrekkelijk maken dat ze juist in die vergroening gaan stappen. Daar ben je als overheid denk ik een
beetje... Er moet verdiend kunnen worden. Dat is het idee.
Dat je het fiscaal aantrekkelijker bijvoorbeeld gewoon gaat maken. Ja. Ik denk dat je als overheid veel creatiever en veel Amerikaanser misschien moet nadenken.
Je bent wel helemaal pro-Canada en pro-Amerika. Nou ja, zit je wel in Den Haag op de juiste plek?
Nou ja, ik kijk wel in de wereld om me heen van beter goed gejat dan slecht bedacht, om het zo maar eens even te zeggen. Biden heeft het wel echt op een aantal punten, er zitten heel veel risico's ook in zijn aanpak, maar een aantal dingen heeft hij verdomd goed en slim aangepakt. Ik denk dat je gewoon echt best wel fiscaal aantrekkelijk beleid kunt maken, dat gewoon de kapitaalmarkt gewoon denkt, oké, dit is best wel tricky en gaan we hier echt op renderen? Andere terreinen zitten we gewoon misschien wat vaster in. Nou, maak het maar aantrekkelijk voor ze. En dan kan je altijd nog als last resort als overheid gewoon eventueel zeggen van dan pas. Maar zorg er gewoon voor dat kapitaalmarkten gewoon vaker gewoon inspringen in plaats van de overheid.
Ja.
Maak dat echt aantrekkelijker.
En Don, nog één concrete vraag van mijn kant. Hoe kun je nou druk leggen? Want uiteindelijk, als je zegt van ja, we willen altijd praten, we houden de deur open. Je hebt een pressiemiddel nodig, toch? Om te zorgen dat Tata Steel gaat kijken wat ze zelf kunnen gaan doen.
Nee, klopt. En daarom hebben wij ook als overheid gezegd, wij, en daar gaat de hele discussie over rondom stikstof. Wij moeten wat. En wij moeten echt stappen ook gaan zetten. Dat geldt dus ook voor Tata. Dus ook de komende periode worden ook wat uitgangspunten uitgerold voor wat dat betekent voor de grootste uitstoters. Ik denk dat je inderdaad de bal bij Tata moet leggen. Dat doe ik bij deze ook. Maar de overheid is wel een gesprekspartner. En of dat nou belasting is, want dat kan je best doen, prima. Maar goed, als het belastingvoordeel een miljard is, ja, het is toch belastinggeld. Dus of je het een subsidie noemt of een fiscale regeling, je steekt er toch belastinggeld in. Dus ik kijk niet zozeer naar de vorm. Ik vind als ondernemer moet jij intrinsiek gemotiveerd zijn om tot zegen te zijn voor je gebied, je inwoners en het een land. En dat wil ik nu gewoon zien. Fantastisch. Wij geloven hierin.
We gaan naar een ander nieuwsbericht van vanochtend. De advocaten van Nabil B., kroongetuige in het Marengo-proces, die vinden nu echt dat de hoogste baas van het Openbaar Ministerie moet opstappen. De aanleiding is natuurlijk dat vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid woensdag. Peter Schouten en Onno de Jong die keken naar het optreden van de OM-topman Gerrit van den Burg bij Nieuwsuur woensdagavond. En het stoom kwam uit hun oren. Want Van den Burg die zei, ja, ik zal toch zeker niet opstappen.
Ik denk vrij regelmatig na over mijn eigen positie.
Vindt u dat geld kan blijven zitten?
Nou, kijk, ik vind dat zeker, hè, omdat als het gaat om dat niets ontziende milieu, de meedogenloosheid van geweld, dat het enige antwoord wat een overheid en het OM erop kan geven is stoïcijns doorgaan in die bestrijding daarvan. Dan zitten we niet in een periode waarin je zegt als baas van een organisatie, weet je wat, ik stop er eens even mee.
Nou, dus één, hij blijft zitten. Twee, hij zegt stoïcijns doorgaan met het aanpakken van de georganiseerde zware misdaad. Je zou zeggen, wat is daarop tegen? Nou, de onderzoeksraad concludeerde dat de focus te veel heeft gelegen op het opsporen en het aanpakken van die zware criminelen en te weinig op beveiligen en bewaken. Dus dit was juist een vrij groot pijnpunt, ook voor de advocaten. Daarom zijn zij zo boos. En zij zeggen, Gerrit van den Burg snapt er helemaal niks van, heeft er niks van begrepen. Die man moet weg, Niloufer.
Terecht.
Opstappen?
Ja.
Waarom?
Deze man komt voor mij echt over, zoals hij nu ook zo spreekt, dat hij zichzelf verenigt met het OM. En dat is denk ik altijd heel eng, als mensen zichzelf gewoon als het instituut gaan zien. En dan moet opschoning en verbetering plaatsvinden in het OM. Het is niet dat ik hierdoor helemaal geen vertrouwen meer heb in het OM, maar op dit dossier is het echt gewoon goed gefaald. Neem je verantwoordelijkheid, laat zien dat jij gewoon dienend bent aan de organisatie en niet leidend per se en bepalend. Maak jezelf kleiner. Schrijf je ego weg. Dat rapport is vernietigend. Verbind daar conclusies aan. En zorg ervoor dat het OM hierna beter gaat leveren.
Don, Gerrit van den Burg, weg.
Nou ja, allereerst moet ik zeggen, als oud al advocaat raakt dit onderwerp mij meer dan misschien anderen. Omdat ik ook nog heel goed kan heugen dat toen Dirk Wiersum vermoord werd. Nou, dat ging als
collega,
een schok. Ja, precies. Dat ging als een schok door advocatenland. Hè. Ik ben er ook bij de Orde van Advocaat langs geweest om een memoriam te ondertekenen of een condoliance register. En daar zijn gewoon steken gevallen. En dat doet enorm veel pijn. Ik denk dat het rapport is heftig. Het is nog wel vers van de pers. Dus ik vind dat we dat zuiver is om dat debat in de Kamer te voeren. En dat het eigenlijk, als je het zuiver houdt, dat debat met de minister van Justitie en Veiligheid moet voeren en niet met de topman van het OOM. Ik heb de uitspraak.
Dan zou de minister gehoord moeten opstappen als er zoveel grote fouten zijn gemaakt.
Nou, dat debat moet je voeren. En ik wil niet op conclusies gaan uitlopen of wat dan ook. Maar er staan heftige conclusies. Wij moeten gaan kijken over wat er heeft plaatsgevonden. Ook wat er beter moet gaan. Dus ik vind dat we daar echt ook wel als Kamer ook onze controlerende taak moeten uitvoeren. Van ja, wat is er gebeurd?
Maar jij geeft aan, het OM, de topman van het OM hoeft hier niet per definitie verantwoordelijk gehouden te worden. Het zou wellicht eerder de eindverantwoordelijke, dus op het ministerie, minister Jesselgus, kunnen zijn.
Nou, wat ik zeg is dat we het zuiver moeten houden. Dat ik als Tweede Kamerlid, dus mijn rol, is om vooral de minister
ter
verantwoording te roepen over het rapport. Misschien ook de uitspraken van de topman. Maar het is wel zuiver om het debat daar te voeren. Het is een heftig rapport. De conclusies zijn nog vers.
We kunnen niet uitsluiten dat er een motie van wantrouwen van de ChristenUnie komt.
Nou, wij zijn vrij zuinig met motie van wantrouwen. Omdat wij vinden dat het wel heel snel en ook soms giftig in de Kamer er naartoe gaat. Maar er moet recht gedaan worden aan de situatie. Er zijn mensen om het leven gekomen, er zijn fouten gemaakt, er is een heftig rapport uitgekomen. Ja, dus dat debat moeten we gaan voeren. Ik vind dat moeten we doen en we moeten ook eerlijk met elkaar over zijn over wat dat betekent.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
BNR breekt.
Met Niloufer Gundogan dus, onafhankelijk Tweede Kamerlid, en Don Seder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Jullie mogen ook allebei een onderwerp aanbrengen waarvan je eigenlijk vindt, het moet gewoon hoger op de politieke agenda. Misschien is het ondergesneeuwd of, nou ja, hè, je hebt een reden om dat in te brengen. Niloufer, wat neem jij mee?
Ik had Groningen ingebracht.
Omdat in dat dossier gebeuren denk ik twee dingen die ik heel opvallend vind en die ik te vaak vind gebeuren, ook in de politiek. De premier reageert verbaasd, terwijl ik denk dat iedere weldenkende Nederlander na jarenlang kranten en nieuwsberichten gewoon wel echt wel wist dat daar een kausaal verband zat tussen gaswinning en huizen die verzakt zijn. Mensen die onnodig lang niet zijn gehoord, zijn genegeerd. Daar verbaasd op reageren, dat vond ik echt een beetje bijzonder. Ik dacht, meneer Rutte, u leest toch ook wel eens een krant? Dat had u kunnen bedenken, dat dit in dat rapport had kunnen staan. Maar wat ik daar vervolgens nog lelijker vond, wat ik ook te vaak zie in de politiek, is een Van Haga die enerzijds moties indient in de Kamer om Groningen helemaal leeg te pompen. En anderzijds meteen zodra het rapport verschijnt moord en brand gaat gillen en gewoon zeggen Rutte moet opstappen. Ja, dat is politiek opportunisme van de goedkoopste plank die er is. Ja, dat vind ik gewoon echt. Daarmee hollen we als politici de politiek en het vertrouwen in de politiek uit. Dat vind ik echt niet goed, van beide kanten.
Don, hoe kijk jij hier naar?
Ja, het is overduidelijk. We hebben de veiligheid en de zorgen van Groningers hebben we structureel lang genegeerd. En dat heeft tot systeemfalen geleid. Ik vind het enorm pijnlijk, allereerst richting de Groningers. Zelfs als je kijkt naar de schadeafhandeling, hoe dat gaat. Dat is gewoon de overheid op zijn slechtst. Dat vind ik echt heel afschuwelijk. En er moet ook recht gedaan worden. Er moet echt recht gedaan worden aan de mensen aan Groningen. Dat zeggen we al jaren. Maar als je kijkt naar hoe stroperig de schadeafhandeling loopt, dat is echt schandalig.
Ja.
Er moet recht gedaan worden. Dat betekent dus ook, hè, want we gaan het hierover hebben in de Kamer met elkaar. Maar dat moet je vooral ook met de Groningers doen. He, dus er is nu een rapport. We vinden allemaal wat van. Er hebben mensen al geroepen, die moet opstappen of dat moet gebeuren. Maar wat vinden de Groningers? Wat willen de Groningers? Dus ik vind dat wij vooral.
Maar is dat wel heel duidelijk gezegd door René Paas, toch?
Ja, en tegelijkertijd is dat ook weer. Dat is belangrijk en dat moet je ook zeker meewegen. Maar ik zou het zo belangrijk vinden als nu Kamerleden ook echt even de tijd nemen om Groningen in te gaan. Met slachtoffers echt in gesprek gaan. En echt even de tijd te nemen om te inventariseren. Wat moeten wij doen om deze ereschuld in te lossen? Want ja, die hebben we.
Het is op zich een heel nobel streven. Aan de andere kant, de Groningers die zeggen vooral, het duurt zo lang. Dus ja, weer het land in en weer praten. Ik kan me voorstellen dat de gemiddelde Groninger zegt, ik heb hier voor jou op een briefje wat ik nodig heb. En dat heb ik wel 10 jaar geleden ingeleverd.
Dat mag ook. Hè? Dus ik bedoel, als dat niet in persoon gaat, maar per brief, dan is dat prima. Maar ik vind wel dat gesprek moet je voeren. En dat debat gaan we snel hebben. Hè? Dus dat is geen kwestie van maanden.
Hoe lang duurt dat nog? 6 weken of zo?
Ik weet niet wanneer het op de agenda staat, maar dat zal niet heel lang duren. Maar mijn oproep aan Kamerleden, hè, en mijn collega die de woordvoerder is, Nico Dros, die was ook in Groningen toen het rapport gepresenteerd werd in een kerkzaal met andere mensen, keken ze samen naar het scherp. Ik denk dat moeten we nu vooral doen in afwachting van het debat. En dan vind ik ook dat wij, alsjeblieft, laten wij gewoon recht doen aan die Groningers. Het duurt zo lang. Het is afschuwelijk wat er plaatsvindt.
Duurt het te lang of is het heel nobel en juist wat Don hier voorstelt?
Ik denk, het is nobel en juist, maar ik denk dat je gewoon op moet passen dat je gewoon niet in een enorme vertraging gaat terechtkomen. Want die mensen zijn al jarenlang genegeerd. Terwijl, nogmaals, de meeste mensen hadden al een donkerbruin vermoeden hoe het in elkaar zat. Mm. En dat het niet deugt, weet je, dat is natuurlijk gewoon. Ja, daar schaam je je gewoon als Kamerlid gewoon voor. Dus daar voel ik gewoon ook persoonlijk ook. Terwijl ik daar zelf niet debet aan ben, dan denk ik echt, jongens, waarom hebben we dit niet op orde?
Ja.
Dat. Maar tegelijkertijd denk ik ook gewoon, ja, weet je, ik kan me ook. Kijk, Don is denk ik gewoon een heel zorgvuldig Kamerlid en ik ben soms een ongeduldig Kamerlid. En ik denk dat we die combinatie hier in dit dossier een beetje bij elkaar moeten brengen, zodat gewoon inderdaad en tempo en zorgvuldigheid elkaar.
Jij gaat Don een beetje achter de broeken aan zitten.
Nou, ik denk het niet. Ik denk dat Don daar het ook gewoon graag resultaat wil. Maar we moeten dit denk ik gewoon.
Handen ineens slaan
en gewoon kijken van zodat de tempo bewaakt wordt, maar de kwaliteit ook op orde is.
Mooi. Eens. Don, waar wilde jij het over hebben?
Ik wil het hebben over duizenden gezinnen in dit land die onder het sociaal minimum vallen. En dan denk je, dat kan niet, want er is een sociaal minimum. En daar mag je dus niet onder komen. Maar dat gebeurt. En dat heeft te maken met de hele ingewikkelde belasting- en toeslagenregels die wij bedacht hebben.
Daar is hij weer.
Daar is hij dus weer. Ja, en dat doet mij pijn.
Want dit zijn niet de kinderopvangtoeslagen, nee. Ouders. Dit is een andere groep.
Klopt, ja. Dit zijn mensen waarvan één ouder of één persoon een uitkering ontvangt en de ander een heel laag salaris of een heel lage UWV-uitkering.
Maar daardoor hebben ze wel twee inkomens.
Waardoor ze twee inkomens hebben, precies. En daardoor hebben ze geen recht op toeslagen. Terwijl een gezin dat, waarvan twee mensen beide een uitkering hebben, dat wel hebben. Ja. Dat heeft te maken met de complexiteit van regels waar we al jaren niet weten wat we moeten doen.
En
dat
is totaal gestoord. Kan iedereen, want ik heb het artikel ook gelezen, iedereen die dit leest, dan denkt dat dit is niet mogelijk. Je kan niet duizenden gezinnen hebben die onder een minimum bestaansgrens zitten, wat we hier in Nederland zouden moeten hebben. Ja. Het is er dus toch. En nu?
Nou, het is exemplarisch voor de overheid die het gewoon veel te ingewikkeld gemaakt heeft. En er moeten een paar dingen gebeuren. Wij hebben al gezegd, wij moeten van dit toeslagenmodel moeten wij af. Want het zorgt gewoon voor, het zorgt voor ongelijkheid en situatie die je gewoon niet kan uitleggen. Daarnaast, als we zeggen dat mensen, als wij een sociaal minimum met elkaar hebben, dan moeten we echt zorgen dat ieder mens die in Nederland woont, daar ook op zit, minimaal. En dat gebeurt nu niet. Dat geldt ook voor ouderen die een pensioen gehad hebben. Ook daar heb je soms situaties waar er gewoon verschrikkelijke dingen en situaties plaatsvinden. Ja. En het heeft allemaal te maken met de overheid die regels bovenop dienstbaarheid aan burgers stelt.
Maar hoe kan je dat concreet oplossen? Want een overheid wil zich wel aan de regels houden. Dus dan kun je altijd als minister, hè, jouw minister Schouten, zegt ik zoek uit hoe dit zit. Ja, die mensen die zitten dus al jaren onder het bestaansminimum, terwijl dat gewoon niet mag. Dus hoe is dit snel in een soort concreet punt op te lossen?
Je zou het moeten uitzoeken en de wet moeten aanpassen. Wat er nu gebeurt is dat gemeenten nu dus dat verschil dat compenseren. En het lijkt me logisch als de overheid dat van tevoren aan de gemeente voorschiet. Daarnaast de echte oplossing is dat je ook veel meer maatwerk mogelijk moet gaan maken in wetgeving. We hebben het dichtgeschroeid, waardoor je ook niet kan afwijken van de wet.
De norm, nee.
Nee, ik kom binnenkort met een wet over een paar weken om in het sociaal zekerheidsrecht, het gaat over tientallen wetten, om echt voor te zorgen dat een ambtenaar die zo'n zaak heeft ook soms mag zeggen, wij wijken hiervan af. Wij gaan geen boete opleggen als iemand iets te veel verdiend heeft, omdat we zien dat deze situatie dusdanig schrijnend is. Omdat ik denk dat als je vertrouwen geeft aan een burger, krijg je vertrouwen terug. Dus kan het zo zijn dat omdat we zoveel wantrouwen hebben gegeven aan burgers, dat we nu heel veel wantrouwen hebben geoogst als overheid. Ja, ja. Dat moet anders en daar ga ik voor.
Mooi. Dan gaan we nog even kijken wat er trending is helemaal aan het eind van deze uitzending. Hashtag Trump is trending, want het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft besloten dat de oud-president vervolgd mag worden met civiele zaken voor zijn rol in de bestorming van het Capitool 2 jaar geleden, ondanks zijn presidentiële immuniteit. Verder nog trending.
Geen idee hoe laat het is, maar ik voel me nog wel fris. Zou het komen door die 22 bako's?
Ja, bako's. Hashtag sterke drank is trending. Want Nederlanders die drinken blijkbaar minder sterke drank thuis. Maar dat compenseren ze dubbel en dwars in de kroeg. Ineens hebben we geld of zo en we gooien het bij de bar. Zeggen, doe maar een bako, doe maar een whisky. Alsof het niks kost. En ook hashtag nachtwerk is trending. 85% van de bedrijfsartsen ziet vooral mensen met klachten die worden veroorzaakt door nachtwerk. Nou, ik kijk jullie aan. Ik kan mezelf er ook toe rekenen. Een beetje nachtwerkers.
Ja.
Ja, als Kamerlid maak je lange uren. Maar soms zit ik ook tot 2:30 s'nachts in een debat.
Ja, precies. Nou, wij kunnen elkaar allemaal de hand schudden. We gaan allemaal eerder dood. Dus een tragische conclusie van deze BNR Breekt Politiek. Dit was hem voor deze vrijdag. Veel dank aan jullie. Niloufer Gündoğan, onafhankelijk Kamerlid. Don Zeder, Kamerlid voor de ChristenUnie. Maandag dan is BNR Breekt er weer met Conor Clerks dan. En tot die tijd volg je ons via de socials. Om 12:00 hoor je Thomas Hozel met BNR Zaken doen. Fijn weekend.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.